Een hele goede morgen, lieve luisteraars. En welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Swammerdam. Mijn naam is Nesh en dit is mijn eerste aflevering. En een van de eerste dingen die je dan moet gaan doen bij het voorbereiden van zo'n eerste aflevering is het verzinnen van een onderwerp. En later vandaag ga ik mijn eerste zelfgegroeide wietplant oogsten. En dat stond al een tijdje gepland op deze dag. De uitzending is er later bijgekomen, maar het leek mij een mooi en geschikt moment om het eens te hebben over softdrugs en harddrugs. En dan ga ik gewoon meteen even wat cijfers gooien. In 2018 leverden 13.540 mensen 12.634 samples in bij het drugsinformatiemonitoringsysteem. Een landelijk netwerk met testlocaties om als doel inzicht te krijgen van de markt. Het ging dan vooral om drugs als ecstasy, MDMA, cocaïne en speed. En feit is, meer en meer mensen gebruiken drugs recreatief. We horen steeds vaker over drugsgebruik op dagelijkse basis. Of het nou gaat om microdosing, de wellnessparadox waar we over lezen, yoga-snuivers, door de week heel gezond leven en in het weekend een lijntje of een pil. Hier bij mij in de studio zitten Machteld Bus, internationaal programmamanager en directeur van Stichting Mainline. En tegenover mij zit Steffen Snelders, historicus aan de Universiteit van Utrecht, met onder andere een specialisatie in de geschiedenis van drugsgebruik. Naast mij heb ik medepresentator Josta Bosma. En tot slot, ik heb nog mijn columnist Susha. En tot slot, verstopt in de techniekhok, Aafke Kok. Om meteen met de deur in huis te vallen, zou ik handen mogen zien van de mensen in deze ruimte die ooit wel eens softdrugs gebruikt hebben. Er gaan twee handen omhoog, met mij erbij drie. We zijn met z'n zessen, dus het beeld dat ik kan schetsen is dat de helft van de mensen hier in de ruimte wel eens in contact is geweest met drugs. Ik denk dat we in Amsterdam kunnen spreken van een accurate weerspiegeling. Want de helft van de Amsterdammers wel eens drugs gebruikt hebben. Machteld, we beginnen bij jou. Je bent directeur bij Mainline. Als ik jullie missie kan voorlezen, is het jullie missie dus om de gezondheid van drugsgebruikers te verbeteren. En als ook de rechtspositie van mensen die dat gebruiken, zonder primair drugsgebruiker zelf terug te dringen. En vanuit respect voor de keuzevrijheid en mogelijkheid van de individuele gebruiker. Waarom is het zo belangrijk dat we organisaties als Mainline hebben?
Dat klopt. Ik moet er wel bij zeggen dat wij ons richten op echt problematische gebruikers. Dus dat is wel belangrijk voor onderscheid. Want je had het net al over recreatieve gebruikers. Mm-hmm. Dat is niet per se onze doelgroep. Maar los daarvan vinden wij het heel erg belangrijk dat mensen toegang hebben tot eerlijke, open informatie. En dat je zonder moreel oordeel eigenlijk kijkt of je mensen hun gezondheid zo goed mogelijk kan houden. En kan werken aan een betere rechtspositie. Dus minder stigma, discriminatie bijvoorbeeld.
Ja, en jullie zijn al ruim 25 jaar bezig met dit werk. Zou je jezelf nog omschrijven als een niche-organisatie?
In Nederland wel. Omdat wij ons echt richten op problematische gebruikers. Traditioneel zijn dat vanuit het verleden in Nederland vooral heroïnegebruikers en mensen die base coke gebruiken. Nu steeds meer en meer zien we ook mensen die bijvoorbeeld GHB problematisch gebruiken. Wij zijn een niche-organisatie omdat er echt maar een heel klein percentage van alle druggebruikers in de problemen raakt met middelen. En heel veel mensen slagen erin om daar toch wel controle over te houden. Dus dat is niet onze doelgroep.
Nee. Helder. Jullie hebben afgelopen maand een crowdfunding campagne gelanceerd. En die was voor de financiering voor het opzetten van een drugsmuseum. Dat is jullie gelukt. Gefeliciteerd.
Dankjewel.
Poppy heet het. Wat kan je me daarover vertellen?
Nou, met Poppy willen we juist uit onze niche eigenlijk. Dus we willen de kennis die we opgedaan hebben in het veld. En wij werken ook heel internationaal. En die kennis willen we nu eigenlijk met het algemeen publiek gaan delen. En Poppy is dus echt bij uitstek bedoeld voor iedereen in Nederland en daarbuiten om te leren over drugs.
Even een kleine mededeling voor onze luisteraars. Je denkt misschien, goh, wat hoor ik op de achtergrond. Machteld heeft helaas geen oplast kunnen regelen voor het kindje. Dus haar zoontje Piet is gezellig bij ons in de uitzending. En het is natuurlijk hartstikke spannend om zijn moeder te zien spreken. Maar dat is het geluid dat we horen. Maar Piet is meer dan welkom om dit volwassen onderwerp met ons te bespreken. Maar goed, wat ontzettend spannend dat jullie het drugsmuseum gaan oprichten. Ik denk dat het belangrijk is om onszelf als maatschappij af te vragen hoe we met drugs omgaan. En wat voor een invloed dat heeft op zowel de mensen die geen drugs gebruiken als de mensen die dat wel gebruiken. En ook in een verlengde daarvan de mensen die het problematisch gebruiken. Harm reduction is eigenlijk een veel voorkomende term binnen mainline. Hoe zou je dat kunnen definiëren?
Ja, schadebeperking. Dus je accepteert eigenlijk dat er sommige mensen niet meer kunnen of willen stoppen met drugs gebruiken. En dat wil niet zeggen dat je gezondheid helemaal hoeft te laten varen. Dus je kan nog heel veel doen om je gezondheid te verbeteren. Vroeger was het bijvoorbeeld zo dat er veel mensen injecteerden in Nederland. Dus die deelden wel eens hun injectienaalden. En dan is er heel groot risico op bloedcontact. En dan kunnen mensen bijvoorbeeld infectieziektes oplopen als HIV-AIDS of hepatitis C. En een hele pragmatische interventie noemen we dat, wat onder harm reduction valt, is bijvoorbeeld de spuitenruil. Maar je kan ook denken aan bijvoorbeeld gebruikersruimtes die nog steeds in Nederland veel bestaan, of methadonprogramma's. Dat valt allemaal eigenlijk onder die noemer harm reduction. En dat zijn eigenlijk allemaal maatregelen die heel effectief zijn om mensen nog zo gezond mogelijk te houden, ook al gebruiken ze drugs.
En destijds waren we daar voorloper in, is het niet?
Klopt, ja. Ja, nog steeds wel op het stuk van publieke gezondheid nemen we echt een goede positie in de wereld. Dan heb ik het even niet over ons algemene drugsbeleid rond coffeeshops en dergelijke, want daar lopen we echt wel een beetje achter.
Ja, ja.
Maar ik denk wel dat het stuk wat we gedaan hebben op het verbeteren van de publieke gezondheid door druggebruikers op een menselijke en humane manier vanuit een zorgperspectief te benaderen, dat is nog steeds echt wel een voorbeeld voor hoe het in de wereld eigenlijk overal zou moeten. En dat gebeurt zeker niet in alle landen. Kijk maar naar Amerika bijvoorbeeld. Daar lopen ze echt achter op dat vlak. Met als gevolg nu onder andere dat er heel veel mensen aan opiaatoverdoses overlijden. Dat is eigenlijk voor een groot deel te voorkomen. Als je bijvoorbeeld je middelen kan checken, als je weet wat je neemt. Maar ook gebruikersruimtes hebben daar in Nederland echt een groot verschil in gemaakt. Maar je ziet ook wel in landen als de Filipijnen bijvoorbeeld dat er heel veel geweld naar druggebruikers is. Nou, die nemen eigenlijk het andere uiterste van het spectrum. Een hele repressieve aanpak. En daar word je als druggebruiker eigenlijk gewoon neergeschoten op straat. Dus dat is het andere uiterste. Ik denk dat we dus wat dat betreft vanuit Nederland nog heel veel hebben om trots op te zijn.
Ja. En stel dat we dat aan zouden willen pakken, dan begint dat bij de politiek, neem ik aan.
Het drugsbeleid bedoel je?
Ja. En in hoeverre komen jullie obstakels tegen binnen de politiek, waarin de conservatieve partijen eigenlijk ook het liefst een repressief beleid zouden willen zien. Zo las ik afgelopen week nog over een actie van de ChristenUnie op de Zuidas. Ze rond gingen lopen met bakjes druiven. En nou ja, de mensen op de Zuidas vertelden niet snuiven, maar druiven. En dan kun je jezelf afvragen, waar zijn we mee bezig? In hoeverre komen jullie die politieke obstakels tegen?
Nou, op dit moment zit de politiek eigenlijk heel erg op slot als het gaat over drugsbeleid. Dus ik vraag me ook af of die verandering nu vanuit de politiek moet komen. Ik denk wat wij eigenlijk met het nieuwe museum willen doen en met Poppy is juist het algemeen publiek betrekken bij dit onderwerp. En misschien juist wel van onderaf ook verandering af gaan dwingen. Want ik denk dat mensen niet snel het verband zien tussen bijvoorbeeld de dumpingen. Het drugsafval wat gedumpt wordt in allerlei prachtige bossen die we hebben. Of zelfs in woonwijken. De moorden die gelukkig sporadisch gepleegd worden vanuit de cocaïnehandel bijvoorbeeld. Of de gigantische zwarte geldstromen die in het zuiden en oosten van het land echt een probleem opleveren qua ondermijning van de democratie en van het hele bestel daar. En die verbanden wil je eigenlijk leggen, mensen daarbij betrekken en misschien van onderaf dan ook gaan roepen van hey, we moeten dat beleid misschien eens een keer gaan veranderen. Dus ik weet niet of de huidige politiek in staat is om dat lef te tonen. Er moet toch misschien wat meer druk vanuit de maatschappij ook komen.
Want wat voor vorm van samenwerking is er nu wel tussen jullie en de overheid?
Wij werken op zich heel goed samen met de overheid vanuit Stichting Mainline. Maar ja, er is natuurlijk gewoon een vrij conservatieve coalitie aan de macht op dit moment in Nederland. En D66 wil echt wel wat meer met drugshervormingen, maar de andere partijen op dit moment helemaal niet. En daar zie je bijvoorbeeld ook dat die coffeeshop-experimenten eigenlijk een beetje een gek compromis geworden zijn, waar eigenlijk bijna niemand echt heel blij mee is.
Ja, want wat zijn die coffeeshop-experimenten nu?
Er worden nu in verschillende steden wordt er geëxperimenteerd met het reguleren van cannabis. Dus ook de productie en de handel. En dat is natuurlijk een hele mooie stap, want het is echt hoog tijd. Er zijn ook andere landen die dat al helemaal gereguleerd en gelegaliseerd hebben. In Nederland loopt wat dat betreft nu achter eigenlijk. Ja, ja. Maar we durven niet de stap te nemen om echt helemaal daarvoor te gaan. Dus het is toch een experiment waar heel veel mensen van zeggen, is het niet op zo'n manier opgezet dat het misschien helemaal geen kans van slagen heeft? Hm. Bijvoorbeeld in Groningen weet ik dat er heel veel coffeeshop-eigenaren eigenlijk helemaal niet blij zijn met hoe dat opgezet is. Maar ja, tegelijkertijd, het is wel een stap, in ieder geval in een betere richting, hopen we.
Ja, want om eventjes een idee te geven, op de website van de Rijksoverheid staat onder het kopje drugsgebruik voorkomen. Het gebruik van drugs kan schadelijk zijn voor de gezondheid van de gebruiker. Bovendien leidt drugsgebruik regelmatig tot overlast, zoals vernielingen of geweld. De overheid wil voorkomen dat mensen drugs gaan gebruiken. Dat is een vrij kort door de bocht de omschrijving van wat voor een effect drugs op de maatschappij zouden kunnen hebben. Ik vraag me af, de ideale samenleving, een utopie. Je hebt al duidelijk aangegeven, dat zou niet een samenleving zijn waar geen drugs gebruikt wordt. Hoe zou die er wel uitzien?
Ja, het is moeilijk te voorspellen wat mogelijk is. Hè? Want we hebben gewoon heel weinig beleidsopties uitgeprobeerd eigenlijk. Maar ik denk dat je wel toe kan werken naar een model waar bijvoorbeeld mensen toegang hebben tot recreatieve drugs via een afgiftepunt zoals iets wat vergelijkbaar is met een apotheek bijvoorbeeld. Waar je ook meteen goede voorlichting kan krijgen. Waar je gewezen kan worden op de risico's. Waar gecheckt kan worden hoe vaak je gebruikt. Of de frequentie van je gebruik bijvoorbeeld omhoog gaat. Waar je weet wat voor middelen je koopt. Zodat je geen versneden middelen meer hebt. Die eigenlijk veel groter risico opleveren dan middelen die je op straat verkoopt. Nee, even de weg gaat hoor. Mijn kind is.
Het is inmiddels onder de tafel.
Precies. Maar je zou wel kunnen kijken naar zo'n soort model bijvoorbeeld. En we weten eigenlijk niet of dat mogelijk zou zijn als we het niet uit gaan proberen. Natuurlijk kost dat heel veel lef. Maar er zijn ook wel organisaties die dat soort beleidsopties aan het uitwerken zijn. Waar we echt serieus naar zouden kunnen kijken.
En welke organisaties zijn dat?
Er is een leuke organisatie in Engeland bijvoorbeeld, Transform. En die zijn echt blauwdrukken aan het ontwikkelen van andere beleidsopties. En die pleiten daarvoor. Maar ook echt op hoger niveau wordt er nu wel gepleit voor regulering van middelen. Je hebt de Global Commission on Drugs. En daar zitten echt wel gerenommeerde mensen in. Oud-presidenten van landen. Recent overleden Kofi Annan zat daar bijvoorbeeld in. En die zeggen ook, het drugsbeleid wat we nu eigenlijk internationaal voeren, dat leidt tot heel veel mensenrechten schendingen, tot heel veel leed. En daar moeten we echt een keer iets aan gaan doen. Hoe dat eruit zou moeten komen te zien in een utopie, dat weet ik niet. Ik weet ook niet of een utopie überhaupt haalbaar is. Hey. En ik denk ook, drugs zal altijd slachtoffers blijven vergen. Er zijn altijd mensen die uit de bocht vliegen op middelen. Ook als je het zou reguleren, zal dat zo blijven. Maar voor ons is het dan belangrijk dat je zo min mogelijk schade hebt. Als maatschappij en als individu. En daar moet je eigenlijk je beleid op gaan richten.
Maar wat dat betreft biedt het nog hoop met de gedachte dat we eigenlijk nog weinig uitgeprobeerd hebben.
Dat klopt.
Alright. Jullie hebben een tijdje geleden in, je noemde het zelf al, dat GHB-gebruik in Amsterdam, in Nederland, eigenlijk een nieuwe kwetsbare groep in de samenleving heeft gecreëerd. Ik meen me te herinneren dat jullie in februari bij de school een samenwerkingsavond hadden. Ik vraag me af, was dat een succes?
Dat was een succes omdat er veel aandacht is voor GHB. Mensen zich ook afvragen van wat is nou de scheidslijn tussen recreatief gebruik en problematisch gebruik? Het is een middel wat best wel moeilijk te doseren is en waar veel vragen over zijn. En tegelijkertijd is het best wel populair in de party scene hier in Amsterdam. En buiten de Randstad is het juist een middel wat veel problematisch gebruikt wordt.
Ja.
Dus dat is natuurlijk heel interessant. Van voor wie is het nou een middel wat je onder controle kan houden en waar je een leuk feestje op kan hebben? En wanneer gaat dat eigenlijk naar meer problematisch gebruik of ga je risico lopen op overdosering en allerlei grote gevolgen voor je gezondheid. Dus dat was wel goed om het gesprek daarover aan te gaan en ook vooral om het open gesprek aan te gaan daarover. Ja. Want het wordt nou eenmaal gebruikt. En ik denk dat het goed is dat mensen daar eerlijke informatie over krijgen.
Ja, en het is ook een goede ontwikkeling om te zien dat de clubs zich daar ook bij betrekken.
Want de school is een club toch?
De school is een club in Amsterdam.
Voor de niet-Amsterdammers onder ons.
Oh ja, goed punt. De school is een club die nu al ruim 2,5 jaar in Amsterdam-West zit. En die op een gegeven moment ook wel eventjes onder het vergrootglas genomen is, omdat daar toch geregeld ambulances heen moesten rijden. Omdat daar mensen oud waren gegaan door de GHB. Maar daarom vind ik het des te belangrijker om te zien, zowel vanuit de school als vanuit organisaties en stichtingen zoals Mainline, dat daar aandacht aan besteed wordt. En dat we dat niet op een repressieve manier weg gaan drukken. Want ik denk dat het belangrijk is dat we ook, dat niet alleen jullie bezig zijn met harm reduction, maar individuen zelf ook. En ook plekken als clubs in Amsterdam.
Wat merkt jullie daarvoor verhalen of de effecten van zo'n gesprek?
Nou, vooral heel veel nieuwsgierigheid en vraag naar meer informatie. En ja, eigenlijk was dat gewoon een heel open, normaal gesprek. Ja, het is een middel waar mensen mee bezig zijn. En daar kan je niet echt omheen. En dan kan je beter zorgen dat mensen gewoon echt weten wat voor middel het is. En hoe nauw het luistert om dat te doseren.
Ja. Zijn dit dingen die we terug zouden kunnen zien in het drugsmuseum?
Zeker, ja, zeker. In het drugsmuseum willen we echt alle aspecten van drugs eigenlijk gaan belichten. Dus zowel de middelen, wat zijn dat nou allemaal voor verschillende middelen? Wat zijn de verschillende effecten? Wat doet het met je gezondheid? Maar ook, wat is verslaving? Daar is eigenlijk nog helemaal geen consensus over. Dus er zijn heel veel mensen die op verschillende manieren naar verslaving kijken. Misschien kan Stefan daar wat meer over vertellen. Vind ik zelf heel boeiend onderwerp. Maar ook drugsbeleid. Dus zowel in Nederland, dus wat ik net zei, hè, de verbanden tussen milieuschade, criminaliteit, zwart geld en de gebruiker. Waar ligt welke verantwoordelijkheid? Wat voor een beleid zou je daarop kunnen maken? Maar ook het internationale stuk daarbij. Waarom is het eigenlijk zo moeilijk als een land als Nederland om te experimenteren met drugsbeleid? Ja, dat komt uiteindelijk omdat we aan internationale verdragen gebonden zijn. Die heel weinig ruimte bieden om wat dan ook te doen. Die heel erg gericht zijn op het realiseren van een wereld zonder drugs. Die eigenlijk ontkennen dat alles wat ze gedaan hebben om daar te komen ertoe geleid heeft dat er meer drugs wordt gebruikt, meer verhandeld en meer geproduceerd. Dus dat gesprek op internationaal niveau zit muurvast. En dat heeft invloed op ons dagelijks leven. En dat is eigenlijk een heel interessant gesprek om heel Nederland bij te betrekken.
En hoe gaat het eruit zien, de eerste vorm van jullie museum? Want ik begreep dat jullie dit nog niet gaan binden aan een vaste locatie. Wat kan ik verwachten komend jaar met Poppy?
Nou, eigenlijk gaan we onder de paraplu van Poppy eerst starten met allemaal losse events en exhibities en pop-up-achtige activiteiten. En dan kan je aan van alles denken. Dus we kunnen beginnen met een foto-expositie bijvoorbeeld. We kunnen debatavonden organiseren. We kunnen een virtual reality pop-up in elkaar zetten. We kunnen een situation rooms maken. Dus er zijn heel veel ideeën die we hebben en die we uit willen gaan werken. Dus we gaan kijken of we dat onder die vlag van Poppy allemaal onder kunnen brengen. En de bedoeling is dus echt om eerlijke, goede, voorlichtende informatie te geven. Maar ook dat mensen het gewoon leuk hebben en iets meemaken. Dus dat is het idee van het museum. Uiteindelijk hebben we het opgezet als een sociale onderneming. Dus de bedoeling is dat we op lange termijn een vaste locatie in Amsterdam gaan vinden. Daar gaan we langzaam naartoe werken. En dan moet het gewoon een winstgevend bedrijf worden. En die winst gaat dan terug naar Stichting Mainline. Dus dat is de opzet.
Dat klinkt mooi. En voor de mensen die luisteren en geïnteresseerd zijn in de ontwikkelingen van Poppy, waar kunnen zij heen voor meer informatie? De website?
Ja, we hebben een website, poppy.amsterdam. Daar staat nog niet zo heel veel informatie op, maar in ieder geval voldoende om de basis mee te krijgen. En je kan ons natuurlijk altijd mailen. Dus dat kan bijvoorbeeld via info@poppy.amsterdam.
Info@poppy.amsterdam. All right. Dan is het tijd om naar onze column te gaan. Susha, ik wil het woord aan jou geven.
Ja, dankjewel. Nou, ik vind het echt een super interessant verhaal. Ik ben zelf Susha, ik ben bioloog. En als je kijkt naar biologie en drugs, dan gaat het al snel over verslaving. Er zit veel neurologisch onderzoek achter. Discussie is verslaving een ziekte, komt dan ook vaak naar voren. Ik heb zelf eigenlijk weinig ervaring met drugs. Ik was net een van de mensen die inderdaad niet haar hand opstak. Niet eens softdrugs. Ik ben een beetje een mietje, zeg ik altijd. Ik vind het al heel spannend om een kopje thee te drinken als ik straks naar bed moet en nog naar de wc moet, misschien midden in de nacht. Vind ik al een heel gedoe. Dus dat is zeg maar mijn comfortzone. Maar toen ik hoorde van, nou, thema is drugs vandaag, toen ging eigenlijk mijn hoofd meteen naar een film. Die ik heb gezien toen ik 14 was. Dus dat is 2004. Dus mijn geheugen was niet helemaal fris meer van hoe die ook er heette. Gelukkig kon ik het googlen. En die film heet What the Bleep Do We Know? Nou, dat vond ik eigenlijk al een hele goede wetenschappelijke start voor een filmtitel. Wat weten wij nou eigenlijk helemaal? Maar eigenlijk als je de film verder kijkt, dan is het een beetje een zweverig verhaal. Maar er zitten wel interessante haakjes in die ik dacht die ik vandaag even met jullie wil delen. Eigenlijk is een van de theorieën die bij mij heel erg is blijven hangen, is elke emotie is een soort cocktail van hormonen. En nou denk je emotie, drugs, waar zit de link? Nou, het gaat namelijk over verslaving. Wat zij eigenlijk zeggen is dat je aan emoties verslaafd kan raken. En dat je dus eigenlijk situaties gaat opzoeken waarvan je denkt van, oh, hier krijg ik weer een hit. Dus als ik bijvoorbeeld verslaafd ben als bijvoorbeeld vervelende buurvrouw die graag wil klagen, dan bij elk geluidje wat ik hoor bij de buren denk ik, oh, hey, dit is weer zo'n vervelend, oh, ik ga weer aanbellen bij de buren. En dan krijg je weer diezelfde emotie van die klaagemotie. En daar denk ik dan van, oh, lekker. En dat is niet bewust, dat gaat natuurlijk allemaal onbewust, zoals in de biologie dat allemaal heel mooi geregeld is, met allemaal seintjes in de hersenen. En vervolgens denk je van, zodra je dan weer naar binnen gaat en wachten, ga je weer denken van, oh, wanneer krijg ik mijn volgende hit? Wanneer kan ik weer bij een andere buurman aankloppen? Of bijvoorbeeld ook altijd blij zijn. Blij zijn is ook zo'n cocktail van hormonen waar mensen aan verslaafd kunnen zijn. Ik moet zelf denken aan bijvoorbeeld een scheikundelerares die gewoon altijd vrolijk is. Van jeetje, hoe kan dat? Dat vind ik zo knap. Maar dat zou dus dan volgens deze film een theorie kunnen zijn dat je dus verslaafd bent aan dat cocktailtje van blije hormonen en dus ook jouw leven zo indeelt dat je de hele tijd weer zo'n hit krijgt om die blije gevoelens vrij te krijgen. Iemand die zich altijd zorgen maakt. Iemand die altijd gestrest is. Allemaal verslaafd. Nou, was dit natuurlijk een beetje een vage, zweverig film. Maar ik vond dit wel interessant en ik dacht voor deze column ga ik het ook nog even in Google Scholar invullen. Dan zijn we net iets wetenschappelijker bezig. En ik heb ingevuld emotions are addicting en kijken wat daar kwam. En nu heb ik heel goed column research gedaan, namelijk gewoon de Google pagina afgelezen en een paar zinnen eruit gecopy-paste hierbij. Almost by definition, love relationships are also addicting. Dus hier krijg je inderdaad een soort van confirmatie van, nou, emoties kunnen verslaafd zijn. Love relationships zijn ook gewoon chemische stofjes, hè, in onze hersenen, kunnen verslavend zijn. Endorphins and media messages, addicting students to mediated violence and emotion. Nou, hier moet je misschien even twee keer over nadenken. Maar endorphins, dat is dus zo'n chemisch stofje. Daar gaan we misschien straks nog wel meer over weten. En dat kan dus ook verslavend zijn naar violence en emotion. Dus wat je krijgt is dat mensen stofjes vrij krijgen waar ze verslaafd aan krijgen. En dat vormt dan je karakter. Of dat vormt als een soort parasiet in je hersenen. Gaat die je sturen naar verschillend gedrag om weer diezelfde emoties vrij te krijgen. Nou, dat was mijn verhaal.
Wat een prachtige column, Susha. Dank je wel. Herken jij jezelf erin?
Ja,
wat is jouw verslaving?
Ja, ik ben dus best wel verslavingsgevoelig, vind ik zelf. Dus daarom ben ik ook extra scheiterig voor alle dingen die mogelijk verslaafd zijn. Zo heb ik heel lang gewacht tot ik een smartphone kreeg. En ik heb uiteindelijk die dus toch gekregen. Maar ik heb nu wel alles zo ingesteld dat die zo min mogelijk verslaafd is. Dus geen geluidjes, geen pop-ups. Maar alsnog zit ik er wel heel veel op. Ik heb nu zelfs screen time ingesteld dat ik er minder op zit. Verder heb ik een suikerverslaving.
S'avonds geen suiker in de thee.
Nee, inderdaad.
Alright, hartstikke bedankt. Dan wil ik graag, gaan we zo in gesprek met Stefan. Maar daarvoor wil ik nog heel eventjes een fragment samen met jullie luisteren. Het is van NPO Radio 1, afgelopen week. In de inleiding noemde ik het al, microdosen. Je hoort er steeds meer over. Je zou drugs in een dusdanige kleine mate kunnen nemen en er wel het positieve uit kunnen halen en niet de nadelige effecten ervan ervaren. Dit is een fragment met in de studio Kim Kuipers, neuropsycholoog aan de Universiteit van Maastricht. En ik nodig jullie uit om eventjes met me mee te luisteren.
Eén vandaag.
Een hele kleine hoeveelheid drugs helpt om scherper, creatiever en gemotiveerder te worden. Ideaal dus voor een productieve dag op je werk. Dat zeggen althans aanhangers van microdosering. Het maakt je scherper, helderder, creatiever, positiever. Maar is dat ook echt zo? Of beelden gebruikers het zich in? De Universiteit van Maastricht onderzoekt dat nu. En ik bespreek de eerste resultaten met neuropsycholoog Kim Kuipers en met schrijver en gebruiker Niels Elsenga. Goedemiddag allebei.
Ja, precies.
Goed. En mevrouw Kuipers, neuropsycholoog aan de Universiteit van Maastricht. U hebt onderzoek gedaan dus, hè, naar de effecten van het innemen van die kleine beetjes drugs. Nou, had Niels het net over die collega van het Volkskrant verhaal. Hebt u wellicht ook gelezen. Ja. Van die vrouw die had heel weinig genomen. Dat ze dacht, ja, is dit nou... Want ze had er echt wel effect van, maar bleek het placebo-effecten zijn. Hoe keek u daarnaar?
Ja, toen we de studie startten hadden we die vraag ook. Ligt het nu echt aan de gist of aan wat mensen zich inbeelden of kunnen we het ook objectief waarnemen? En wat Niels vertelt is, hij heeft vooral subjectieve. Hij zegt dat hij productiever is. Dat hebben we ook aan onze proefpersonen gevraagd, maar we hebben hen ook testjes laten doen. Dan kan je echt objectief kijken of iemand ten opzichte van placebo ook productiever, creatiever, meer aandachtig wordt.
Ja, want er zijn wel eens onderzoeken gedaan, maar u legt nu inderdaad, hè, mensen die het daadwerkelijk gebruiken naast de zogenaamde placebo-gebruikers.
Ze nemen zelf placebo en dan een dosis LSD in ons geval, dus niet psilocybine.
Ja, dat ziet er anders dan wat Niels doet. Zeg, en wat zijn dan voor u dan de meest opmerkelijke resultaten?
Ja, het was eigenlijk leuk om te zien dat de concentratie verhoogde. Dus we hebben objectief een effect gevonden op een gedragstaak. Maar dat vonden we alleen maar, want we hebben 3 verschillende doseringen gegeven. En we vonden dat alleen maar na de hoogste microdosering. Dus 20 microgram LSD. We vonden dat niet bij de lagere doseringen.
Dus zo micro moet je nou ook weer niet gaan?
Het is nog altijd laag, maar wanneer we mensen vroegen, want de definitie van microdoseren is dat je effecten ervaart op gedrag, maar dat je geen perceptuele veranderingen hebt, dus geen hallucinaties. En wanneer we daarnaar keken, zagen we wel dat mensen op perceptueel niveau veranderingen zagen. Dus hun concentratie gaat erop vooruit, maar we zien ook dat ze de omgeving anders gaan waarnemen. Dus subperceptueel is het niet.
Oké, dus dat je toch een beetje die trip krijgt? Je dingen ziet bewegen of ziet veranderen.
Ja, maar dan in vergelijking met een volledige dosering is het echt wel een mini-tripje. Okay. Maar er zijn veranderingen.
Ja. Niels, hoe luister je?
Dat was het fragment. Om mezelf maar meteen eventjes de brug te slaan met mezelf. Ik heb vorige week van een vriend, van Martijn, een flesje gekregen zodat ik zelf kon klooien met micro-doseringen. En ik heb dat afgelopen 2 weken 2 keer gedaan. 1 keertje ver voor werk en 1 keertje vlak voor werk. Dat ging op 2 milligram. En wat ik eruit heb gehaald is, ik werd er zeker niet per se geconcentreerder van. 5 uur na inname begon ik wel een bepaalde tinteling te voelen. Een tinteling die ik wel herken als ik andere drugs neem. Maar vaak komt er na die tinteling een effect. En dat bleef nu uit. Dus ik ben nog steeds geïnteresseerd in klooien ermee. Maar vooralsnog heb ik nog niet de voordelen mee mogen maken.
Maar waarom wil je dat doen dan?
Uit interesse, nieuwsgierigheid.
Interesse, okay.
Ja. Stefan, welkom in de studio. Het gebruiken van drugs buiten recreatieve doeleinden gebeurde ook al in de jaren 50 en 70. Jij hebt onderzoek gedaan naar psychedelica in de psychiatrie in Nederland in die periode. Hoe verschilt dit tot de herontdekte interesse naar microdosen?
Nou ja, niet alleen de jaren 50 en 70. Hè. Je moet bedenken dat al deze drugs die nu recreatief tussen aanhalingstekens gebruikt worden, ook vaak gewoon als zelfmedicatie, uit het medische domein komen. Dus ze zijn allemaal eigenlijk geïntroduceerd als medische drugs. Als we LSD als voorbeeld nemen, dat dan inderdaad eind jaren 40, in de jaren 50... Wat je ziet is dat deze druk juist ook al in de jaren 50 tot 70... zowel binnen als buiten het medische domein aan een hoop mensen het handvat lijkt te bieden om zich anders op te stellen in het leven. En dat kan gaan tot toepassing in psychiatrische klinieken of psychotherapeutische settings. Maar dat kan natuurlijk ook gaan voor mensen op straat of in de maatschappij, of in dit geval jijzelf blijkbaar. In de jaren 60, 70 wordt dat natuurlijk heel sterk. Maar al voor die tijd zijn er tal van experimenten waarin geprobeerd wordt om te ontdekken of je met LSD bijvoorbeeld de creativiteit van mensen kan verhogen. Dus je kan eigenlijk 2 kanten op. Hè. Je kan mensen beter laten functioneren in de maatschappij. Dus dat ze over een depressie heen komen, over een verslaving, et cetera. Maar ze kunnen natuurlijk ook beter in werksituaties. En dat is een beetje waar het om gaat met die microdoses functioneren. Er is natuurlijk ook een andere stroming die zegt van, nou ja, het probleem ligt niet in ons, maar in de maatschappij. En door dat LSD te nemen, zien we juist de beperkingen van de maatschappij meer. Dat is eigenlijk het grote verschil, denk ik, dan van de huidige fascinatie voor microdosing met de hoogtijdagen van LSD gebruik in de maatschappij, waar we dan toch jaren 60, 70 moeten denken. Beatles, Summer of Love, dat soort dingen. En dat was niet bedoeld dat je beter kunt functioneren in de maatschappij. Nee, die maatschappij moest je juist omver.
Wat zijn die beperkingen in de maatschappij dan? Waar ze het over hebben?
Nou, er is een theorie. Dat is de beroemde theorie uit een boek dat heet The Doors of Perception van Aldous Huxley. En die op basis van eerdere theorieën van een beroemde Franse filosoof theoretiseerde hij dat wij in de loop van de evolutie een soort filter hebben opgebouwd ten aanzien van bewustzijnsindrukken. En dat hadden we nodig, want stel dat een sabeltandtijger achter je aan zit, dan moet je even gefocust blijven op die tijger. En niet denken van, nou, Jezus, wauw, lekkere bloemen, enzovoort. Ik ga even heel kort door de bocht. Maar dat filter is zo extreem geworden dat we daardoor onze wereld enorm hebben ingeperkt. En met name na de Tweede Wereldoorlog, toen heel veel mensen zich zorgen gingen maken over Oost-West-conflict, milieuproblematiek, atoombommen. Hadden mensen het idee dat ingeperkte bewustzijn, ja, denk Donald Trump, zeg ik dan, die dus heel veel dingen in de wereld helemaal niet ziet en helemaal niet beseft dat die ook bestaan, heel geen empathie over heeft, dat veel gevaarlijker is voor onze maatschappij dan vasthouden aan. Dus dat je vasthoudt aan mechanismen, en die mechanismen moeten juist op de schop. En een van de theorieën was, door psychedelica te gebruiken, krijg je een beetje een andere, ga je andere verbintenissen maken in de wereld om je heen. Je ziet andere dingen. Dat kan ten goede, bij sommige mensen pakt het ook helemaal mis uit natuurlijk. Maar zo moet je dat begrijpen. Nou, als je kijkt naar vandaag, dus microdosing is bijvoorbeeld heel erg opgekomen in Silicon Valley. Ja, dat is dus heel problematisch vanuit dit standpunt. Want je kunt zeggen, ja, die mensen zijn natuurlijk een beetje een van de grote oorzaken van de ellende waarin we leven. Dus om nou creatiever te zijn binnen de bestaande orde, dat is met gebruik van LSD, is dus een enorm verschil met eerdere periodes.
En zou je nog kunnen stellen dat er in de afgelopen jaren er een nieuwe psychedelische renaissance gaande is? Of is dat echt iets dat veel meer in de jaren 60 en 70 gebeurde?
Ik heb 20 jaar geleden ben ik gepromoveerd op het gebruik van LSD. En ik geloof sinds die 20 jaar is eens in de 2-3 jaar ben ik gebeld door een radioprogramma. Of ik even, want er was een psychedelische renaissance blijkbaar gaande, of ik daar iets over wilde vertellen.
Nou, welkom. Dus,
psychedelische renaissance. Mensen hebben natuurlijk totaal geen historisch geheugen. En het klinkt allemaal nieuw en anders. Wat je wel ziet, is dat mensen die advocaat zijn van het hergebruik van psychedelica of op dit moment vooral eigenlijk ook MDMA, waarvan je kan betwisten of dat nou een psychedelicum is, maar goed. Vooral heel duidelijk willen maken dat ze iets nieuws doen en niet iets doen wat mensen vroeger deden. Dus dat ze alle associaties van de jaren 60, 70 heel bewust achter zich willen laten. En je ziet het ook op een andere vlak. Die mensen zijn als de dood dat hun psychedelische renaissance opeens bijvoorbeeld met het legalisatiedebat over MDMA, waar Machteld al eerder aan refereerde, in verband wordt gemaakt. Dit is opeens iets puur wetenschappelijks. We doen nu evidence-based onderzoek. Dus nu doen we het goed. Dus is het iets nieuws? Nou ja, daar kun je twijfels bij hebben. En dan zie je ook dat de groepen die ze naar voren schuiven om te behandelen, grappig genoeg niet heel anders zijn dan de groepen vroeger. Bijvoorbeeld heel veel LSD-onderzoek in Nederland is gedaan rond mensen die in concentratiekampen hadden gezeten in de oorlog. En dat zijn dus mensen die, waarvan wij als maatschappij vinden, die moeten we ondersteunen. En daar zijn we dan best bereid om ook middelen voor te gaan gebruiken die een beetje raar zijn, als het maar werkt. En je ziet dat ze nu bijvoorbeeld heel veel veteranen uit oorlogsgebieden naar voren. Mm-hmm. Dat is toch opeens een opmerkelijke coïncidentie. Dus er zit wel degelijk vaak ook wel eenzelfde politiek achter om een bepaald soort patiëntengroepen te gebruiken.
Ja, en vandaag de dag ligt de focus natuurlijk veel meer, daar hebben we het ook al over gehad, op veiligheid. Op het vermijden van gezondheidsrisico's en protocollen. Dat in vergelijking tot de jaren 60 en 70 is natuurlijk wel veel veranderd. Dat we in die zin misschien minder vrijheid zouden hebben om te experimenteren met deze middelen.
Nou, als je het naar het grotere plaatje van de ontwikkeling van onze gezondheidszorg sinds die tijd kent, zie je dat er enorme behoefte is ontstaan en aan protocollen, aan veiligheid, aan zo min mogelijk risico's. Terwijl in de jaren 60, 70 zijn psychiatrische inrichtingen nog veel meer het domein van Freudiaanse figuren met een baard en een sigaar die flexibel doen waar ze zin in hebben. Nou ja, dat verdwijnt. Dat is ook deels onder invloed van de patiëntenbewegingen. Deels ook onder invloed trouwens van farmaceutische maatschappijen. Omdat protocollen handig zijn voor hun verkooppraatjes. En dus kom je nu met het interessante aspect aan de orde. Psychedelica behelzen een bepaald risico. En dat risico is dan niet zozeer iets als verslaving, maar is het risico dat je niet kan kopen met de werelden die voor je opengaan. Als we denken aan die sabeltandtijger, ja, niet iedereen, als de wereld opeens helemaal verwijt, zelfs niet op een party of zo, kan daar heel erg goed mee dealen. En dus bij bepaalde mensen werkt het zeker niet altijd heel goed. En in de jaren 60 en 70 is het meer iets, oké, dat is het risico dat we dan hebben. Het kan misgaan. Nou, jammer dan. Ja. Maar nu is dat natuurlijk eigenlijk onacceptabel. Het feit, hoewel het overal is, hè, als jij een antidepressivum krijgt toegediend, 1 op de 5 mensen worden alleen maar nog depressiever van. Maar daar krijgen we dus ook niet heel vaak te horen. Maar goed, als jij op een gegeven moment in een therapeutische sessie LSD gaat toedienen, ja, dan gaat niet iedereen geweldig op reageren.
Is dat op een of andere manier in te schatten? Hoe iemand daarop kan reageren? Of?
Nou ja, dat wordt wel geprobeerd. Idealiter zou je natuurlijk persoonlijkheidstests willen hebben. Maar goed, dan komt er dus een interessant fenomeen aan de orde. Een psychedelicum wordt vaak minder goed ontvangen door iemand die heel rigide is. Die dus de wereld om je heen gaat veranderen. Je ziet opeens kleurtjes, de tafel wordt bol. Nou, mensen die heel rigide worden, die verzetten zich daartegen. Nou, als je, en we weten natuurlijk, als je gaat verzetten tegen de uitwerking van zo'n druk, ja, dan kun je een slechte tijd tegemoet gaan.
Ja. Ja, dan voel je
maar het zijn juist natuurlijk die mensen die als psychiatrische patiënten in de problemen zijn. Dus het zijn juist die mensen die vaak worden opengebroken met dit soort middelen. Dus dat is een rare paradox. En misschien dat er persoonlijkheidstests kunnen worden ontworpen die dat risico reduceren. Maar ik heb ze nog niet gezien in ieder geval.
Nee, en over het hele aspect van de verslavende effecten van drugs. Machtelt noemde het al, de definitie van een verslaving is vrij moeilijk te definiëren. Binnen jullie studium generalum was er een tijdje geleden een actualiteitendebat waar toen ook de vraag centraal stond: is verslaafd zijn medisch te definiëren of is het een zaak van culturele acceptatie? 1 op de 5 mensen zou aanleg hebben om verslaafd te worden. Dat is toch nog vrij hoog.
Nou, we komen nu met een heel ingewikkeld onderwerp. Hè? Dus ik zal het wel proberen om het zo simpel mogelijk te maken wat wij denken weten. Om te beginnen zeg je al, is verslaving medisch gedefinieerd of een kwestie van culturele acceptatie? Het is natuurlijk allebei, want ook de geneeskunde is onderhevig aan culturele invloeden. Dus historisch gezien is het interessant dat het hele begrip verslaving pas 200, 250 jaar bestaat. Dus zeg maar, vroeger waren mensen daar helemaal niet eens mee bezig. Je ziet nu dat definities van verslaving zijn niet eenduidig. Het zijn meer een soort samenvoegsels van allerlei elementen. En als jij zeg 4 van die 7 elementen hebt, dan spreken ze van verslaving. En dat houdt dus verschillende dingen in. Maar dat kan ook, dan moet je het ook denken aan sociaal nadelige effecten op je omgeving en je werk. Dus dat je niet meer goed functioneert. Je kunt ook denken aan allerlei lichamelijke ontwenningsverschijnselen. En interessant is, in de column werd heel erg ingespeeld op het biologische aspect. Met name op het beloningsmechanisme. Dus er is een soort mechanisme in jouw hoofd. Het heeft vaak te maken met de dopaminehuishouding. Dus als jij maar opnieuw dat gedrag vertoont, krijg jij een chemische stimulans. En dat kun je dus zo ver drijven dat ongeveer al je gedragingen verslavend zijn. Maar dan ga je dus helemaal niet kijken naar alle sociale nadelige effecten. Dus je kan nu ook al verslaafd zijn zonder dat je ontwenningsverschijnselen vertoont. Of zonder dat het je werk in de steek laat, et cetera, et cetera.
Social media en smartphone gebruik zouden dan een voorbeeld van kunnen zijn.
Ja, maar er is nog steeds geen wetenschappelijk bewijs dat social media, smartphones en zelfs trouwens suiker echt verslavend zouden zijn. Dus wat we nu denken is dat je in een soort proces moet komen. Je maakt kennis met een middel. Dan wordt het een soort gewoonte voor je. Maar voordat die gewoonte in een verslaving terechtkomt, zijn er heel veel dingen nodig. En wat die 1 in 5 betreft, 1 van die dingen zou ook nog een genetisch profiel moeten zijn. Oh ja, omdat je een genetische aanleg zou hebben. En dat heeft denk ik maar 1 in 5. Iets dergelijks. Dan kun je zeggen, ja, dat is hoog. Of dan kun je zeggen, dat is laag. Je kunt ook nu zeggen van, joepie, ik heb 80% kans dat ik niet verslaafd raak. Dus dat is best wel zijn best wel hoog.
Ja,
dat is maar hoe je ernaar kijkt, zeg maar. Hè? Dus het is heel erg perspectief gebonden. En er is natuurlijk heel veel wetenschappelijk bewijs, maar er komen ook allerlei culturele oordelen en waardeoordelen bij te kijken.
En in relatie tot wat Machtelt net zei over dat ze daar in Nederland wel lef voor moeten hebben. In hoeverre zie jij dat lef terug in de houding naar onderzoek hiernaar? Wordt er een beetje lef getoond?
In de politiek bedoel je?
Ja.
Nee, absoluut niet. Nee, maar goed, kijk, het hele punt zit natuurlijk op een heel fundamenteel punt al vast. En het meest fundamentele is zelfs al het woord drugs. Kijk, als historici spreken wij al liever niet van drugs. Wij willen liever grotere categorieën zien. Engels noemen we dat dan intoxicants of roesmiddelen. Mm-hmm. En dat is dus alles van alcohol, tabak, koffie, thee, chocolade. Al die psychoactieve stoffen die mensen sinds het begin van de evolutie tot zich hebben genomen. En die in allerlei soorten maatschappijen verschillende functies hebben gehad, verschillende rollen, verschillende uitwerkingen. Nou, als je dus al gaat beseffen dat drugs deel zijn van die intoxicants, en dat het dus niet een kwestie is van we demoniseren dat. We hebben ze nu allemaal een uitzonderingssituatie gegeven onder de wetgeving. Dat is ook al iets bijzonders in de geschiedenis. Dat bestaat pas een eeuw. Dus die dingen zijn fout. En eigenlijk willen we liever niet dat mensen ze gebruiken. En als ze het dan toch gebruiken, willen we de schade zoveel mogelijk beperken. Of in sommige gevallen willen we de gebruikers achter de tralies hebben. Maar ik denk dat je die discussie opnieuw moet construeren. En die lading, die culturele lading van die middelen af moet halen. Elke drug kan in een bepaalde situatie goed zijn, in een andere situatie niet. Morfine is nog steeds ons meest belangrijke pijnstillende middel. En dat is een van de zwaarste opiaten die er is.
En die culturele lading eraf halen, dat is iets waar bijvoorbeeld het drugsmuseum Poppy bij zou kunnen helpen.
Ja. Hopelijk, maar het is natuurlijk wel een hele.
Het is natuurlijk wel een hele moeilijke
en genuanceerde kwestie. Maar daar zouden we inderdaad eigenlijk naartoe moeten.
Ja.
En wat voor rol speelt de wetenschap hierin? Zou dat ook een grote rol kunnen spelen of een grotere rol in dit debat? Of?
Dat denk ik wel. En ik denk wat ik zeg is al voor de meeste wetenschappers ook niet heel raar klinken. Zelf hebben we nu ook een historisch project waarin we gaan kijken naar de invoering van intoxicants in een grote geheel in Amsterdam. En zien wat de overeenkomsten zijn met onze huidige drugsproblematiek. Wat natuurlijk wel het probleem is meer van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek worden op een gegeven moment gebruikt en kenbaar gemaakt aan het grote publiek. Dus dat kan zijn in de voorlichting van iets als het Trimbos Instituut. Nou ja, die zeggen geen onware dingen, maar het is dan wel al geconstrueerd in wat zij moeten doen, namelijk mensen afhouden van drugsgebruik. Criminologisch onderzoek naar onze drugsproductie en rol van de misdaad. Dat is echt veel genuanceerder dan wat de minister daarover te melden heeft. Dus wat wetenschappers zouden kunnen doen is nadenken over hoe ze uiteindelijk interveneren in de publieke discussie. Nou ja, daarom zitten we hier natuurlijk.
Nee, laat het een eerste stap zijn. Je zei net al voor de uitzending dat je doseert zelf aan de Universiteit van Utrecht. En dat je eigenlijk alle wetenschappers bent gaan verzamelen die zich bezig hielden met onderzoek omtrent drugs. Het waren er 6, geloof ik, toch?
Ja, volgens mij wel, ja.
En wat waren hun verschillende disciplines? Om ermee een beeld te krijgen van wie op de universiteit zich daar dan met intoxicants bezighouden?
Dat zijn dan ik en 2 collega's. Dus wij zijn historici.
Mm-hmm.
Nou, een van die twee is eigenlijk social scientist, maar goed. Dat was een criminoloog. En dat was iemand van diergeneeskunde die bezig is met rattenexperimenten over verslaving. Dus dat is wel heel erg gevarieerd, maar er is niet een echt interdisciplinair onderzoek naar drugs of onderzoeksinstituut naar drugs in Nederland. En dat zou je natuurlijk eigenlijk moeten hebben, want er zijn heel veel verschillende invalshoeken. En als je alleen maar op één bepaalde invalshoek concentreert, dan mis je dus een hele hoop kansen. Maar vreemd genoeg is in mijn weten drugsonderzoek is helemaal niet iets wat academisch of door NWO of nou per se gefinancierd of interessant wordt gevonden. Dus je zou kunnen zeggen dat is een enorm maatschappelijk probleem, maar
omdat we het nog steeds demoniseren. Want eigenlijk is het beste als je gewoon helemaal geen drugs gebruikt.
Nee, dat weet ik niet. Ja, je ziet wel bijvoorbeeld de onderwerpen als terrorisme, dat het dan veel makkelijker is om daar geld voor te krijgen. Maar mijn ervaring, waarschijnlijk ook van Machteld, is drugsonderzoek is eigenlijk... Ja, alsof het iets is waarmee we met z'n allen in onze maag zitten. Eigenlijk wil je dat het gewoon weggaat. Maar dat gaat het niet. Maar er is geen idee hoe je het anders zou moeten aanpakken.
Hoe ervaar jij dit, Machteld, in het aanvragen van ofwel fondsen of inderdaad de formulering van jullie campagnefilmpje? Hoe zie jij dat?
Er is weinig geld. Een van de redenen dat we met het museum bezig zijn is ook om ons sociale werk binnen Stichting Meeleun zelf te kunnen financieren. Want wij zien dat de financiering voor drugsprojecten, interventies ook afneemt. Ook internationaal, want dat is vaak gefinancierd vanuit HIV-AIDS gelden. Mm-hmm. En dat is een probleem wat in een wereld ook minder urgent wordt ervaren. Dus wij willen ons eigen geld gaan genereren daarop. Dat is een van de redenen. Dus ik merk zeker afnemende fondsen, maar wat nog lastiger is dat er echt silo's zijn tussen mensen die met gezondheid bezig zijn en drugs en mensen die meer aan de justitiekant werken. En die twee die communiceren eigenlijk helemaal niet echt met elkaar. En dat is echt zonde. Dus als je een oplossing wil vinden voor de problemen die nu spelen, en die problemen zitten in mijn ogen heel erg aan de productiekant. Dus in Nederland wordt heel veel drugs geproduceerd. En daar zien wij heel veel negatieve gevolgen van als maatschappij. Mm-hmm. Maar er wordt niet echt een link gelegd met de gezondheidssector daarin. Dus als we nu meer repressie richting drugsnetwerken gaan instellen, waar een roep om is en waar wel veel geld voor beschikbaar wordt gesteld, wat zijn dan de gevolgen voor de gebruikers? Daar wordt eigenlijk weinig over nagedacht. Sterker nog, er is een roep richting gebruikers van stoppen jullie nou maar gewoon met dat gebruik. Want dan houdt dit probleem ook op met te bestaan.
Ja, niet snuiven, was het maar waar.
Ja, niet snuiven, maar druiven, was het maar waar. Weet je wel, gebruikte maar niemand meer drugs. Waren we allemaal maar gelukkig en gezond. Zo zit het leven gewoon niet in elkaar. En mensen die drugs gebruiken en de oproep horen, stop er nou mee. Er zullen er weinig zijn die daar gehoor aan kunnen geven of willen geven. Dus dat is nou eenmaal de realiteit waar we mee werken. En die silo's moeten we echt gaan oplossen. Dus politie en justitie en gezondheidszorg en politici en wetenschappers moeten met elkaar in gesprek gaan om het probleem wat we hebben aan de productiekant op te gaan lossen.
En hoe zou je zo'n gesprek kunnen faciliteren?
Er moet echt heel dringend een museum komen over drugs. Dus alle financiers in Amsterdam, verzamel u. Serieus. Wij willen wel echt met het museum dat debat juist gaan faciliteren. Want er is eigenlijk geen plek waar je over in gesprek kan gaan over dit onderwerp. Behalve soms in de media. Maar je wil eigenlijk juist ook die diepere laag gaan aanbrengen. En dat willen wij in ieder geval gaan proberen te stimuleren.
En Stefan, als we nog lessen van vroeger zouden kunnen toepassen op nu. Wat is een les die bij jou naar boven schiet?
Nou, één belangrijke. Ik weer even aan op het gesprek met Machteld in het begin. Als ik nog te horen ben. en dat zei jij eigenlijk ook al. We hebben geen kennis van alternatieve manieren om met drugs om te gaan. Nou, dat is echt per definitie niet waar.
Het ligt ons alles aan het hart.
Ja. En bijvoorbeeld, Nederland heeft meer dan een eeuw in de kolonie in Indonesië juist een heel ander drugsbeleid gehad, waarin ze van staatswegen drugs verspreiden en die op bepaalde gronden verkochten aan mensen en daar ook een openbaar gezondheidsbeleid omheen bouwden. En dan zou ik niet zeggen dat we terug moeten naar ons koloniale verleden, maar er zijn wel degelijk in het verleden allerlei hele andere omgangen met drugsbeleid geweest. Waar we ook bijna niets meer van af weten. Dus als de eerste les zou ik zeggen, kijk nog eens goed naar die ervaring uit het verleden. Maar besef ook dat er geen model bestaat wat alle problemen zal oplossen. Het zijn communicerende vaten. Dus als je aan de ene kant gaat trekken, gaat er aan de andere kant ook iets mis. Dus net zoals de war on drugs uiteindelijk een totaal failure is geworden, denk ik dat elke oplossing natuurlijk wel zijn voor, maar ook zijn nadelen hebt.
Dat zijn heldere woorden. Dankjewel. Ik hoor de eindtune langzaam invaden. En dat kan maar één ding betekenen. We naderen het einde van onze aflevering. En ik wil heel graag mijn gasten Machteld Bus en Steven Snelders ontzettend bedanken voor toch het aangaan van het dialoog dat zo ontzettend belangrijk is. En voor het delen van jullie expertise. Hopelijk kunnen we dat voortzetten in onder andere het drugsmuseum Poppy. Susha, ik wil je bedanken voor je ontzettend leuke en gezellige column over verslaving. Josta, medepresentator, bedankt voor het bijstaan in deze eerste aflevering. En verstopt in het techniekkamertje Aafke Kok. Deze aflevering komt zoals gewoonlijk beschikbaar op Spotify, Soundcloud en iTunes. En stel dat je nou wil reageren op deze aflevering of op een aflevering die je eerder dit seizoen hebt gehoord, dan kan dat. Twijfel niet. Je kan ons schrijven op de redactie naar redactie@radioswammerdam.nl. En uiteraard zijn we ook te vinden op de bekende social media kanalen. Dus dan spreek ik over Facebook, Twitter en Instagram. Geen Instagram, Facebook en Twitter, zoals ik al zei. De bekende social media kanalen. En dan wil ik de uitzending graag eindigen met nog een laatste mededeling. Want dit was alweer de laatste aflevering van het seizoen. We pakken de boel in september weer op. En dan zijn we elke week op zondag tussen 11 en 12 op Radio Salto te horen. Mijn naam is Nesh en nogmaals hartelijk bedankt voor het luisteren. En een hele fijne zomer toegewenst.